Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit de u voorgelezen schriftgedeelte, uit het boek Jesaja en uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Uit Jesaja 52, het tweede vers, en uit Marcus 7, het 34ste en het 35ste vers. In Jesaja 52 vers 2 zegt het woord van de Heer: schud u uit het stof, maak u op, zit neder, o Jeruzalem, maak u los van de banden van uw hals, gij gevangen dochter van Zion. In Marcus 7, vers 34 en 35 zegt het woord van de Heer: en opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij en zeide tot hem: Ephata, dat is, wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend, en de band zijner tong werd los, en hij sprak recht. Tot zover. Wij letten erop, Jezus de Redder, hij vergeeft en hij geneest. Expres heb ik het zo gezegd, hij vergeeft en hij geneest. Want de vergeving is eigenlijk de grootste genezing die al uw ongerechtigheden vergeeft en die uw leven verlost van het verderf. Vandaar dat de Heer Jezus zo vaak zei: niet over praten. Als hij iemand beter had gemaakt, dan zei hij vaak: niet verder vertellen. Daar is veel over gedacht, waarom niet? Is het zo dat de Heer Jezus Christus geen reclame wil? Dat hij het volk niet in beweging wil laten komen omdat het zijn tijd niet is en hij moet nog lijden en nog sterven? Dat is allemaal waar. Maar ik zou er nu dit van willen zeggen: ze mogen wel vertellen, de mensen, maar dan moeten ze vertellen dat hij vergeeft en dat hij verzoent. Dat is het grootste. Gebedsgenezers en dergelijke mensen, daar lees je hele stukken van in de krant of in een of ander godsdienstig blaadje. Dit wonder, dat wonder. Maar Jezus zegt telkens: niet over praten. Want, mag ik het zo zeggen, dat komt allemaal wel. Eenmaal zal ieder kind van de Heer hem gelijkvormig wezen. Geen inwoner zal zeggen: ik ben ziek. Er zal geen dood meer zijn. Dat komt. Maar het grootste hier en nu is de vergeving, de redding, de ontferming van de Heere God over zondaren. En je wordt beter. Wij worden beter. Die in zijn naam geloven, die zullen eenmaal verlost zijn van alle kwaad. En dat wil de Heer.
dat wel verder verteld zal worden. Dat hij goed is en goed doende. En dat hij vergeeft en vergeet. En dat hij ons nooit behandelt naar onze zonden. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Hij straft wel, maar niet naar onze zonden. Hij is barmhartig en genadig. Jesaja 52. Waarom is dat gelezen? Omdat dat de enige plaats is in het Oude Testament waar in de Septuagint, de vertaling van de Zevende, het woordje Ephata voorkomt. Jesaja 52 vers 2, dat tweede gedeelte, daar staat: maak u los van de banden van uw hals. Daar wordt ook dat woord gebruikt in de zin van word los, word geopend. Hoe was de situatie? Jesaja moest hele benauwende dingen aan het volk voorhouden. Dat heeft hij ook gedaan. Dat zal hij niet met blijdschap hebben gedaan, maar met verdriet. Dat de Heere zo moe was van alle tegenspreken, van alle afgoderij, van alles wat hem mishaagde, dat er geen redder meer aan was. Het volk zou worden weggevoerd in ballingschap. Dat heeft Jesaja al lange tijd voor het gebeuren moeten zeggen. Maar midden in al die oordelen die over de volken, maar ook over Israël, over Juda zullen komen, krijg je zo midden in het boek de hoofdstukken die gaan over de knecht. De knecht van de Heer. Ziet mijn knecht die ik uitverkoren heb, die zal verstandig handelen. Met in het hart dat welbekende hoofdstuk uit de profeet, hoofdstuk 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Waarin ons getekend wordt dat diepe lijden van de knecht van de Heer, die verbrijzeld en verdrukt wordt om onze overtreding. Wij keerden onze niet naar onze eigen weg, maar de Heer deed ons alle ongerechtigheid op hem aanlopen. En daarom staat er aan het eind: ik zal hem een deel geven van velen. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft, zijn leven gegeven in de dood. En hij voor de overtreders gebeden heeft, dat hij vele zonden gedragen heeft. En dat wat die knecht, wij staan er nu achter, gedaan heeft, voor Jesaja doen zou, dat vormt de ruimte dat Jesaja met die donkere toekomst voor het volk voor ogen, dat hij tegelijk een boodschap mag meegeven rond de boodschap van de knecht, de Heer Jezus Christus, Een boodschap van bemoediging van een wonderbaarlijk getuigenis van Gods redding. Hij ziet dat volk als in de dood verzonken. En hier ziet hij ze in de gevangenis. En dan gaat hij zulke dingen zeggen. Wie, zouden wij zeggen, nergens op slaan. Want dat volk dat weggevoerd is naar Babel met grote treurnis en met ellende. En de harpen hebben ze gehangen aan de wilgen. Er wordt niet meer gezongen. Er is geen blijdschap. Het lijkt of God ze voor eeuwig heeft verlaten. En zo heeft God het ook gezegd. Ik laat me nou niet meer ombidden. Zoek het nu zelf maar uit. En dan komt tot dat volk in de dood, in de gevangenis, komt die boodschap, waar op, waar op. Je zou ook kunnen lezen, sta op, sta op. Jullie die daar zitten in de gevangenis, met je lompen en je vuile kleren, in je gevangenispakje, trek nu uw sterkte aan, o Sion. Trek uw sierlijke kleding, feestgewaden, trek ze aan. Ja, maar dat kun je, dat slaat toch eigenlijk nergens op. Ja, maar dat is nu juist het wonder, het scheppende woord van God. Je moet niet denken dat de Heer die arme mensen die daar als in een gevangenis zitten, trouwens om hun eigen schuld en godsverzaking, dat de Heer een spelletje speelt met die mensen. Dat de Heer het niet zou weten, hoe kun je nou uit de gevangenis komen? Hoe kun je nou je sierlijke kleren, je feestkleding aantrekken? Als je daar van alles verstoken in de cel zit, hoe kan dat dan? Maar dat is nu ook juist altijd weer geweest. En nog het wonder. Hij spreekt en het is er. Hij brengt alles mee. Zijn woord is daar. En dan moet je zo voorstellen, er zitten die mensen in die gevangenis. Dat is een gelijkenis. Het duidt aan hun gevangenschap, hun ballingschap in Babel. Maar ze hebben ook letterlijk een deel van het volk in de gevangenis gezeten. Die zitten daar. En met hun sjofele kleren en met niks. En dan worden ze opeens opgeroepen tot het feest. Om een blij gezicht te zetten. Als dat je naar een verjaardag moet of naar een trouwerij of wat dan ook. Nee, hier gaat het nog veel verder. Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Daar staat o God dat onze voeten. Maar dat kan toch niet? Nee, dat kan niet. Dat kan niet bij mij en bij u vandaan. Kan dat niet, want wie moet de deur open doen? Wie moet de gevangenis ontsluiten? Wie moet die rammelende kettingen stukken maken? En daar komt het woord van God. Schud u uit het stof. Schud u uit het stof. Zoals Psalm 146 zegt. Die in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Schud u uit het stof. Zoals de grote knecht van de Heer op de derde dag is opgestaan uit de dood, uit het graf. Zo wordt de kerk, de verdwaalde, de verworpen kerk, de gevangen kerk, de weggevoerde kerk, de ongelovige kerk, die wordt hier als het ware overrompeld door het woord van de schepper. Van de formeerder. Die zegt, schud u uit het stof. Trek je sterk dat. Wat is dat? Ja, wat is dat dan? Als je geen kleed meer hebt. Als je huis, zoals die mensen, kwijt zijn. En je zit ver weg in de vreemde. Wat is dat? Dat is God. Dat is God. Dat is Nieuw Testamentisch gezegd. De Heer Jezus Christus. Dat is zijn belofte. Dat is zijn trouwverbond. Dat van geen wijken en van geen wankelen weet. Die boodschap, die stem moet Jesaja meegeven. Straks zitten ze er in de gevangenis. Onherroepelijk zal het doorgaan. God laat zich niet meer verbinden. Maar diezelfde God geeft ook de boodschap mee. Daar zul je er ook terugdenken. Verloren volk. Verloren mens. Daar zul je wel denken. De Heer heeft me nou vergeten. Waar is God op wie je bouwde? En aan wie je uw zaak vertrouwde? Alles is voorbij. En God is niet onrechtvaardig. Als hij toren over ons brengt. Ja, dan is het verloren. Ja, dat is het ook. Maar niet bij God. Schud u uit het stof. Welk stof? Alles. Alles, je dood, je ongeluk, je ongeloof. Je twijfel, je godsverzaking. Je vervreemding. Maar hoe moet ik dat dan doen? Ja, dat doet Hij. Ik ben ervan overtuigd dat de Heere God op dit eigenste ogenblik dat kan maken. Dat je zegt, wat is dat nou? Opeens krijg ik moed. Daar rijst zijn lof op stem en snaar. Hoe komt het dat die man van Psalm 42 ook opeens begint te zingen? Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebied. Is dat een gevolg van redelijk overleg? Dat hij denkt, nou ja, het zal wel niet altijd zo blijven. En iedere tijd heeft weer een tijd. En nou ja, kop op. Nee. Dat is nou God. Dat is nou de sterkte. Dat is nou de Heer Jezus Christus. Die nietig arme mensenkind, jongen, meisje. Als waar door dat scheppende woord oplaat staan. Maak u op. Ja, maak je klaar. Maar in dit verband is misschien een klein beetje gebaar, maar. Maak u op. Maar laat ik het zo zeggen. Zoek je mooie brosje op. Doe dat mooie ringetje aan. Zoek die prachtige sjaal maar op, of noem maar wat. En zit maar. Zit maar. Zit maar. Maak de veters van je schoenen vast. En vandaag maak de banden van uw hals
Men was ook wel gewend hier zo, weet je wel, iets omheen, een ring. En een andere ketting aan de muur. Vast op die oude afbeeldingen, hieroglyphen en die voorstellingen uit die tijd. Zie je dat ook als die gevangenen worden weggeleid, juist ook wel bij de Assyriërs. Daar zie je die mensen lopen, dan worden ze voor de koning gebracht met zo'n ding om de nek en een draad eraan. En net als van die honden, zo lopen ze naar die koning toe. En dan zie je op zo'n afbeelding uit die tijd, zie je die koning die staat met zo'n akelig scherpe pijl en die steekt zo die ogen van die gevangenen eruit. Die Assyriërs stonden trouwens bekend om hun breedheid. Maak u los van de banden van uw hals, gij gevangen dochter van Sion. Los, o, bevrijding, Ephrata. O, het is eigenlijk allemaal zo vreemd. Het is allemaal zo onmogelijk, maar omdat God het zegt, daarom is het waar en daarom zal het gebeuren. Omdat op Gods woord vliegt de ring van de nek af en breekt de ketting. Door de kracht van het woord van God mag je aangekleed en wel klaar zitten wachten op de opening van de deur. Om te horen, ik ben gezonden om te bevrijden, om de deuren van de gevangenis te openen. En om de gevangenen vrijheid aan te roepen. Het aangename jaar van het welbehagen van onze God. Te midden van alle benauwdheid komt de Heer niet iets bezorgen dat je zegt, hé, aardig. Nee, hij komt met zijn boodschap van los. Ik heb voor jullie de taal. Ik ben voor jullie de weg, de waarheid en het leven. Hoe het ook is, al zou ik je, bij wijze van spreken, uit de hel moeten halen, maar los. Je zal blij worden. Je zult vrij zijn. Je zult mijn naam prijzen. Toen Jezus op aarde kwam, toen ontmoette hij veel ongelukkige, zieke mensen. Ik heb er iets van gezegd. Voor ons is het wel vaak het belangrijkste hoor, om beter te worden. Maar voor de Heer Jezus is het punt 2. Punt 1 is vergeving. Daarom zei hij tot de gelanden, mijn zoon, wees wel goed. Je zonden zijn vergeven. En toen de Farizeeërs begonnen te mompelen, wie is deze dat hij ook de zonde vergeeft? Toen zei de Heer Jezus als een soort toegift, opdat jullie weten zullen dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde om de zonde te vergeven. Jongen, neem je bed op en wandel. En hij stond op. En hij wandelde. Maar vergeving, ja, dat is het belangrijkste. Dat is het voornaamste. Wil het ooit goed komen? Willen we ooit wandelen voor het aangezicht van de Heer en eenmaal in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde verblijven? Vergeving. De rest komt. Nou is Jezus op een plaats, heel hoog, in de buurt van de Libanon, waar ze zo kunnen vechten. Was er in die tijd ook al niet zo best, Tyrus, Sidon. Via een omweg, waarschijnlijk via het noorden, koerst hij weer richting Zee van Galilea of meer van Genezareth. Naar de Decapolis, het tienstedenland. Waar ze hem ook wel eens weggejaagd hebben. Toen die zwijnen in de zee stortten, weet je wel. Toen zeiden ze, ga alsjeblieft weg. Het was niet zo'n beste streek, godsdienstig niet. En zedelijk zou je zeggen, moreel ook niet zo. De fariseeërs kwamen er niet zo graag. En als ze er al met al door die kant heen moesten, en ze kwamen ergens water tegen, dan gingen ze gauw hun handen wassen. Daar woonden ze ook al heidenen. En de joden die er woonden, die namen het ook zo nauw niet. En toch meldt Matthäus dat daar zo ontzettend veel dingen gebeurd zijn. Wonderen. Juist daar. Maar daar in die kontrijen was het ook tussen van die man die bezeten was. Legio. En dat de bewoners zeiden, ga alsjeblieft weg uit onze landpaal. En toen had Jezus gezegd, moet je opletten. Tegen die man had Jezus nou gezegd, ga naar je huis. En vertel daar nou wat grote dingen God voor je gedaan heeft. Wat God voor je gedaan heeft. Maar je kan niet met me mee, dan ga naar je huis. Nou komt Jezus weer. Hij houdt niet op. Dat is merkwaardig. Hij zegt dan op een bepaald moment, jullie zullen tot de hel toe vernederd worden, want je hebt mij verworpen. Maar toch komt hij telkens terug. Onverwacht. En blijkbaar is de stemming zo dat ze nu niet zeggen, oh, daar heb je die man weer. Nee, ze brengen een dode tot die zwaarlijk moeilijk sprak. Het lijkt me best om te denken aan iemand die ongearticuleerde geluiden voortbrengt. Jij kan mooi praten. Jij bent ook een beetje dood. Maar toen kon je nog niet naar school. Had je geen school voor hardhorende mensen? Dus die man die zal er niet veel van gebrouwen hebben, zeggen we wel eens. Erg hoor. Ik heb ook een doofstomme zus en meerdere heel dove zussen die je haast per apparaatje nog niet bereiken kan. Maar je leeft er vaak aan voorbij. Maar als je eraan denkt en je tracht het je in te denken of je hebt dus een gesprek met daarover, dan zeg je, oh, wat is het zwaar. Wat is het ook een ernstig handicap? Wat sta je overal buiten? Wat worden die karakters vaak ook, ja, soms ook vervormd, jaloezie. Je hoort het niet, je hoort het verkeerd, je vat het verkeerd op. Wat is het toch een groot stuk van dat volle, luide leven weg? Als je dood bent. Wat dat betreft is er gelukkig ook heel wat verbeterd. Want er zijn veel meer middelen nu. Scholen. Waar je praten kunt leren. En nog veel meer. Ze brengen hem bij de Heer Jezus Christus. Dat is goed. Dat is heel goed. Dat die mensen dat doen. Dat bewijst dat ze toch ook enigszins het gevoel hebben gehad van hoe erg het is. Dat je zomaar van die klanken uitstoot en je kan niet echt communiceren. Ach, meester, leg de hand eens op hem. Dat deden ze meestal, de handoplegging. Als een overdracht van krachten, van gaven, van redding. Maar de Heer Jezus neemt hem alleen. bevestigd. In de kerk is moeilijk soms, omdat er zoveel andere mensen bij zijn. Als je met dove mensen wil spreken of contact hebben, kun je het beste met niet te veel zijn. Verjaardagen en al die dingen, moeite, al dat gevraagd, moet je echt alleen de aandacht hebben. En de Heer Jezus die wil ook die man er persoonlijk bij betrekken. Want die man die loopt, die loopt daar achter die mensen aan. Hij weet misschien wel geen eens wat er nou eigenlijk aan de hand is. Wat ze met hem van plan zijn. En dat wil de Heer Jezus dat tot hem doordringt. Vandaar dat hij alles in gebarentaal als het ware doet. Hij laat die man voelen. Hij steekt vingers, waarschijnlijk de duimen zo in zijn oor. Speekzondag in die tijd was dat heel gebruikelijk. Daar schuilde genezende kracht in, waren de Joden van gedachten met vele andere volken. Dus dat moet je niet zo vreemd vinden. De Heer Jezus wil zijn gedachten op gang brengen. De gedachte dat die man aan gaat voelen. Niet dat hij door dat beetje speeksel beter wordt. Maar dat de Heer hem aan wil laten voelen waar het eigenlijk om gaat. Om zijn genezing, om zijn redding. Waarschijnlijk heeft de Heer Jezus zo gedacht. En een beetje zo op zijn vingers en zo die man zijn tong aangeraakt. Dat is precies wat een doof iemand nodig heeft. Het gaat om zijn handicap. Het gaat om zijn kwaal. Er is iemand die in die stille, doodstille wereld inkomt. Die man. Jezus is zijn naam. Hij zal zijn volk zalig maken. Maar, dan lezen we in de tekst. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij en zei tot hem, Ephata, dat is, wordt geopend, los. Dat is eigenaardig. Wat is dat? Het lijkt nou alsof de Heer Jezus er moeite mee heeft. Hij slaat zijn ogen op naar boven. Hij zucht ook uiteraard. Allemaal dingen die die dove kan volgen. Hef uw ogen naar de hoogte. Dat kan hij zien. En als die diep zucht, kan de dood ook zien. Er is al heel wat over te doen geweest, waarom zucht de Heer Jezus zo? Hij kan dat toch wel? Er worden allerlei antwoorden gegeven om reden dat men zegt... Dat komt vanwege al het ongeloof. Dat die zucht door de ongelovigheid van de mensen. Die willen allemaal tekenen. Die willen allemaal maar beter worden, maar niemand heeft het over de vergeving van de zonde. Er zijn er die zeggen, die man was door boze geesten bezeten. Ja, en dat zijn sterke geesten. En Jezus heeft meelijden mee dat het zo diep gevallen is met een mens dat hij nou een prooi kan zijn van de boze geesten die zijn tong als ware vasthouden. Overal zit wel wat in, maar ik kwam op een ander spoor terecht. probeer dat even in gedachten te volgen. In Deuteronomium 29, daar staat geschreven: maar de Heere heeft u niet gegeven een hart om te verstaan, nog ogen om te zien, nog oren om te horen tot op deze dag. Dat zegt Mozes. Ja, dan moet je het met je door laten drinken. Mozes zegt er al dat volk voor staat, maar de Heere heeft u niet gegeven ogen om te zien, een hart om te verstaan, oren om te horen. Het heeft de Heere niet gegeven. Ja, maar dat is toch verschrikkelijk. Kan de Heere dat dan doen? Dat de Heere de mens gewoon stom maakt? Of dat hij de stomme mens, geestelijk gezien bedoel ik nu, geen licht geeft, geen geluid geeft? Luister nog eens, Johannes 12. Daarom konden zij niet geloven. Terwijl Jesaja gezegd heeft: hij heeft hun ogen verblind. Hij heeft hun hart verhard. Dat ze niet zullen horen. Dat ze niet zullen opmerken. Verschrikkelijk. Bij Mozes en wat je bij Johannes leest. Wat is dat voor taal? Dat God een mens iets gewoon niet geeft. Dat hij maar niet horen zal. In Johannes 12 staat erbij: opdat ze zich niet zouden bekeren. En God ze genezen. Daarom doet God dat. Niet bekeren. Niet in de schuld komen. Niet op je knieën komen om genade te vragen. Want God zal niet bekeren. Dat is toch ontzettend aangrijpend, hè? Want dat gooit alles van de mens overhoop. Maar, wat moet je daar dan mee? Nou, kijk, dat was het spoor waar ik terecht kwam. Dat weet Jezus. Wonderen zijn ook tekenen. Tekenen, die man die kan niet horen. Maar kunnen wij de Heer horen? Kunnen wij zijn stem horen? Ja, mensen die niet konden zien. Maar kunnen wij dan zo goed zien? Wij kunnen gelukkig horen, daar mogen we dankbaar voor zijn. De meesten uit ons midden kunnen gelukkig horen. Maar nou geestelijk gezien. Kunnen wij horen, kunnen wij gehoorzamen? Hebben wij deze dag zijn naam al geprezen, dat hij zo goed is voor zulke mensen? Als je er zo over nadenkt, dan zeg je: oh, die geestelijke dood van de mens is zo sterk en zo diep, hij is zo verloren. En, dat zeg ik gelijk bij, dan moet je niet over mopperen, want wij hebben het ernaar gemaakt. God heeft ons goed gemaakt, we hebben niet gewild, we hebben alles laten liggen. En we zijn op eigen benen gaan staan en we hebben zelf onze weg gekozen. En toen God met zijn dierbaar woord kwam en zei: hoor eens, ik wil toch verlossen uit Egypte, want uit het graf, uit de dood. Toen zijn we de afgoden gaan dienen. De ware God en hoon. Doet God dan onrecht? Als hij zegt: nou, ik geef jullie geen hart. om te merken. Ik geef jullie geen oren om te horen. En dat je je zou bekeren naar mij toe. Dat wil ik niet. Dat is toch niet onrechtvaardig? En nou staat hier Jezus Christus voor dat ontzaglijke recht Gods. Dat God geen onrecht doet. Dat hij de mens laat zitten waarin hij zijn eigen heeft gebracht. Dat hij hem laat gaan, al kan hij nog zo goed horen, maar niet de stem van God. Niet het heilige evangelie, niet de boodschap van het heil. En daarom zucht is. Dat is het zwaarste wat er is. Waar hij nu mee te maken heeft. Waar hij nu op ziet, die dove man, ja. Hij heeft dove oren, maar Jezus weet gelijk heus wel dat het gaat om die andere doofheid. Waar dat maar een tekeningetje van is. Die lichamelijke doofheid, dat is maar een teken. En dat grijpt hem aan. O God, mijn Vader. U doet geen onrecht. Als u ons laat in onze eigen gekozen doofheid en stomheid. Dat hebben we verdiend. Ik zucht tot u. Waar kolk en afgrond nu. Waar het gedruis der water groeit. O God. Zo kijk je naar boven. Omringd door stom, doof, blind. En zo zucht hij. En zo kijkt hij ergens of dat er een openingetje is. Is er een opening? Is er een uitkomst? Is er een mogelijkheid? En dan opeens. Dan is het. Dan is het. Opeens zegt hij. En ik geloof dat het een schreeuw is. Het is het eerste woord wat die dove man hoort. Los. Open. De deur gaat open. Echt daar. Banden van de hals. Slot. Weg. Ja, maar dat kan alleen omdat Jezus, als die zucht naar de hemel in zijn ogen opslaat, op dat eigenste moment, in gehoorzaamheid aan God zegt: Vader, ik zal wel zwijgen in het graf. Ik zal wel zijn die dove. Die wiens oren niet meer horen wat men zegt, goed of kwaad. Ik zal wel gaan in het stille graf waar niemand uw lof zingt, waar iedereen stom en dood is. En dan gaan zijn ogen of zijn oren op. Wordt geopend. Die man kon nou eigenlijk nooit meer bekeerd worden, want hij kan niks horen. Wat moet zo'n man nou doen? Als hij zegt, je moet dit, je moet dat, dan kijk je heel raar. Maar zie, dat is nou het heilige evangelie. Dat is nou Jezus Christus. Hij kijkt naar boven. En tegelijk houdt hij die stomme man vast. Let op. Los. Open. En het eerste wat die man hoort is open. Die gevangene vrijheid schenkt. En aan hun ellende denkt. Dat is God goed. En hij begint gelijk te praten. Zonder kronkels. Recht staan. Mooi gezegd. Rechte vraag. Rechte vraag, ja. Nou ja, letterlijk betekent het natuurlijk dat die onsamenhangende klanken, die maken plaats voor ordelijke woorden. Maar ik zou tegelijk al willen bevinden, hij begint recht te praten van God. Mijn God, u zal eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Die man is natuurlijk gestorven. Later. Daarom zei ik al, het is heel belangrijk, maar het allerbelangrijkste is het niet. Dat je beter wordt. Het allerbelangrijkste is dat God hem alles vergeeft. Dat die dood, die bang, die vloek die op die dove rust. Waardoor die uitgeschakeld wordt voor eeuwig. Dat God die vloek in Christus gestalte geeft. Dat die hij draagt. Dat is het grote woord. Als je dat mag geloven. Je kunt zeggen, het is makkelijk praten en ik weet het wel. Ik heb soms ook geen woorden hoor, om tegen mensen te zeggen, ja, maar dat is zo erg niet. Het is allemaal heel erg. Wat ons kan overkomen lichamelijk. En noem maar op. Heel erg. Maar ik moet toch als dienstknecht van het evangelie zeggen. Dit is het grootste. Hij vergeeft. Ik zou graag willen dat je gezond was. En wij allemaal. Maar dat komt in orde. Maar waar geen vergeving is, daar hou je niks over. Wordt geopend. Ik hoop dat we morgen dat we iets ervan gehoord hebben. Zo onverwacht, dat kun je soms ineens vertellen. Aan een ander. Maar dat je diep in je hart voelt, oh, nou word ik getroost. Nou is er iets van blijdschap. Want zo is nu onze God in Christus. Voor je het weet, en voor je er erg in hebt, hoor je, los, ik heb u vrijgekocht voor eeuwig. Amen.